probleem. Ik dank de Heer voor deze boodschap die ik heb ontvangen. En die is best wel een vervolg op de prediking van onze broeder Greg afgelopen vrijdag. En op woorden die gisteren gesproken zijn in de vergadering, broeders en zusters. De titel van deze preek is: als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. En dat is misschien een verwarrende uitspraak. Omdat de Bijbel leert dat als je Jezus hebt aangenomen en hem volgt, dat je dan behouden wordt. Het is ook een confronterende uitspraak, want als je die verzen daarvoor leest, dan lees je dat het leven van een christen niet over rozen gaat. Dat het soms best wel moeilijk is. En ja, wie Jezus aanneemt, broeders en zusters, die zal worden behouden. Maar die persoon heeft ook een levensweg af te leggen. Een levensweg waarin de juiste keuzes moeten worden gemaakt, broeders en zusters. De juiste keuzes. En van die keuzes zal afhangen of je ternauwernood zalig wordt of dat je met vlag en wimpel slaagt, broeders en zusters. Het maken van verkeerde keuzes kan er zelfs toe leiden, broeders en zusters, dat je je wedergeboorte verliest en dat je van Jezus Christus afvalt. Ik wil met u dat gaan lezen in Hebreeën 6. Hebreeën 6. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest en die de hemelse gaven hebben geproefd en deelgenoot zijn geworden aan de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt en die nuttig gewas voorbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, die ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Broeders en zusters, misschien zijn na afloop van de prediking zijn er mensen die tegen mij zeggen: deze prediking had je op een Bijbelstudie moeten brengen. En dan zeg ik: nee. De Heer heeft mij deze boodschap gegeven voor de hele gemeente. Voor iedereen. De ouderlingen hebben afgesproken om op zondag het evangelie te brengen met uitzonderingen. Vandaag is een uitzondering. Broeders en zusters, natuurlijk zijn er raakvlakken met het evangelie, maar dit is een boodschap voor ieder die hier aanwezig is. Broeders en zusters, voor ieder die hier aanwezig is. Broeders en zusters, ik wil met u naar het leven van Lot kijken. En Lot was de zoon van de broer van Abraham. Die heette Haran. Dus Lot was eigenlijk een neef. En we zitten in Hebreeën. Een paar boeken verder. Daar is de brief van Petrus. 2 Petrus 2. Vers 6. Dit is wat de Bijbel zegt over Lot. Als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heer ook nu de Godvruchtige uit de verzoeking te verlossen. maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten. Broeders en zusters, de Bijbel zegt hier tot driemaal toe dat Lot rechtvaardig was. En dat wil zeggen dat hij een behouden persoon was. Net als Abraham die gerechtvaardigd werd door het geloof. Zoals Lot ook gerechtvaardigd door het geloof. Hij was tot geloof gekomen. Wellicht had hij heel goed geluisterd naar Abraham. Die allerlei openbaringen van God had ontvangen. Lot was rechtvaardig, zegt de Bijbel. En dat betekent dat hij geloofde. En daarom behouden was. Leest u voor uzelf Genesis 13 met name en Genesis 19. Genesis 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maar met name 13 en 19. Leest u dat voor uzelf. Broeders en zusters, Lot was behouden. Maar Lot was een verslagen rechtvaardige. Die nederlaag op nederlaag leed. Nederlaag op nederlaag. Ik wil met u dat leven van Lot wil ik bekijken. Lot liet de wereld toe in zijn leven. Broeders en zusters, hij deed mee met de ongelovigen in de wereld. Hij deed volop mee. Hij leefde in hun midden en hij participeerde indirect in de vuiligheid van de wereld, broeders en zusters. En de naam Lot betekent vrije man. Maar hij wist niet hoe hij om moest gaan met de vrijheid van een kind van God. De vrijheid van een rechtvaardige. Hij wist niet hoe hij ermee om moest gaan. Maar de hoofdbetekenis van de naam Lot is sluier. Bedekking. Sluier, bedekking. En het dragen, broeders en zusters, van een sluier heeft twee gevolgen. A. Jijzelf, door die bedekking die je op je hoofd hebt gelegd, zie je de wereld niet zoals die wereld werkelijk is. En door die bedekking ziet de wereld jou niet zoals jij werkelijk bent. Een kind van God. En broeders en zusters, dat heeft een groot gevaar. Dat heeft een groot gevaar, namelijk dat je innerlijk negatief verandert. Innerlijk negatief verandert. En dat wereldse leven van Lot begon met het maken van een cruciale fout, broeders en zusters. Want op een gegeven ogenblik waren de kuddes van Abraham en Lot, die waren zo groot geworden dat de weidegronden uitgeput raakten. Zodat hun wegen moesten scheiden, want ze hadden, die kuddes waren veel te groot om samen te blijven. En toen gaf Abraham, die de oudere was, gaf aan hem de keus. Kies maar welke streek je wil hebben. Maar Lot had die keuze terug moeten geven aan Abraham. Als respect aan de oudere Abraham. En wat deed Lot? Zijn ogen vielen op de vruchtbare vlakten van de Jordaan. In de buurt van Sodom en Gomorra. Dat ligt nu de Dode Zee. Maar in die tijd was dat een vruchtbare vlakte. En hij zag wat voor ogen was. En hij werd aangetrokken door dat aantrekkelijke, dat vruchtbare, die aantrekkelijke steden, broeders en zusters. En egoïstisch koos hij voor die streek. En wat deed hij? Hij ging vlakbij Sodom wonen. Hij ging aan de rand van Sodom wonen, broeders en zusters. Maar in Genesis 13 lees je, en Genesis is het boek van wording. Dat wil zeggen kiem. Wat je in Genesis leest, ontplooit zich verder in de Bijbel, broeders en zusters. Dat wordt daar ontwikkeld. En de zonde van Sodom en Gomorra was homoseksualiteit. homoseksualiteit. En God die wilde die steden volkomen vernietigen. En broeders en zusters, ik vind het onbegrijpelijk daarom dat in deze tijd menig christen vindt dat homoseksualiteit moet kunnen. Menig christen. En zelfs kerken praten dit goed. Kerken praten dit goed en tolereren het. En begrijpt u mij heel goed, broeders en zusters, we moeten de zondaar van harte lief hebben. De zondaar moeten we van harte lief hebben. Maar de zonde mogen wij nooit, nooit tolereren. Broeders en zusters, ja maar is hun eerste argument. Wij leven toch onder de genade van Jezus Christus en niet meer onder de wet. Maar broeders en zusters, Abraham en Lot leefden ook niet onder de wet. Zij leefden voor Gods aangezicht. Zij leefden voor Gods aangezicht. En genade betekent niet dat wij kunnen doen wat wij willen. Broeders en zusters, dat betekent genade niet. Omdat Jezus ons vergeven heeft en onze straf heeft gedragen. Nee, broeders en zusters, genade betekent inderdaad dat Jezus onze zonde heeft vergeven en onze straf heeft ondergaan. Maar het betekent ook dat wij voortaan als bruid, als zijn bruid, hem willen volgen. Als zijn bruid hem willen gehoorzamen, broeders en zusters. En ons door hem laten veranderen. Dat is de uitwerking van genade. En niet je eigen gang maar gaan. En broeders en zusters, Paulus is de genadeprediker bij uitstek. Maar leest u in Romeinen 1 wat hij zegt vanaf vers 18, wat hij vertelt over homoseksualiteit. En er is een tweede argument, broeders en zusters, wat deze mensen hanteren. Zij zeggen, maar als je nu geboren bent met deze gevoelens. Met deze gevoelens. En jaren geleden ben ik met mijn broeder Wagenmakers op de universiteit in Utrecht geweest, in Nijmegen geweest. En we hebben daar mogen spreken tot een groep van studenten die inderdaad homofiele gevoelens hadden. Even voor de duidelijkheid, broeders en zusters, een homofiel is iemand die gevoelens heeft voor het andere geslacht. Maar een homoseksueel is iemand die dat praktiseert in zijn leven. Dus daar is een verschil, broeders en zusters. En het argument is, als je nu zo geboren bent. Maar broeders en zusters, wij zijn allemaal met een zondige natuur geboren. Er zijn mensen geboren met een overspelige natuur. Er zijn mensen geboren met een leugenachtige natuur. Of met een misdadige natuur. Daarom moest Jezus komen. Om ons te verlossen van die natuur. En onze nieuwe natuur te geven. Ook de weg van mensen met homofiele gevoelens is. Neem Christus aan in je leven. En geloof dat hij je natuur verandert. Wij krijgen een nieuwe natuur. Een goddelijke natuur als wij Jezus aannemen. En dat is de weg, broeders en zusters. Maar de vraag is, wil ik gehoorzaam zijn? Wil ik bereid zijn om te doen wat Christus van mij vraagt? Of heb ik die bereidheid niet? Wil ik dat niet? Laten we toch liever eerlijk zijn, broeders en zusters. Laten we eerlijk zijn. Ik zei net, Lot ging aan de rand van Sodom wonen. Maar in Genesis 14 lees je dat op een gegeven ogenblik Lot in Sodom woonde. In het midden van Sodom, broeders en zusters. Zo aantrekkelijk was die stad inmiddels voor hem geworden. En ik ben dankbaar voor het Sanko-lied deze morgen. Wij zijn pelgrims. Pelgrims. Genesis 13, vanaf vers 14, het voorbeeld van Abraham. Wij zijn pelgrims. Wij dienen een gekruisigd pelgrimsleven te leiden. En wij dienen op weg te zijn naar die hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Galaten 6, vers 14. Galaten 6, vers 14. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dat was de keuze, broeders en zusters, van Paulus. Hij koos ervoor. En dit is de weg van Gods woord, broeders en zusters. Maar Lot had het pelgrimsleven van Gods kind verruild voor een werelds leven, te midden van zondaren. En in het begin heeft hij daar absoluut van genoten. Maar in 2 Petrus 2 hebben we net gelezen dat hij elke dag zijn ziel kwelde als hij keek naar die onrechtvaardige, zondige daden van die mensen van Sodom. Hij kwelde zijn ziel, broeders en zusters. En ik wil benadrukken dat iemand die echt wedergeboren is, die moet beslist innerlijk pijn en verdriet voelen als hij ziet dat de mensen om hem heen maar zondigen en maar doen wat ze willen. Zo'n persoon moet verdriet ervaren als de naam van Jezus Christus wordt gelasterd. Dat kan niet anders. En als die gevoelens er niet zijn, als dat verdriet er niet is, dan mag getwijfeld worden aan de wedergeboorte van die persoon. Dan mag je echt daar vraagtekens bij zetten. En als we Genesis 19 gaan lezen, daar lees je dat Lot op een gegeven ogenblik in de poort van Sodom zat. En daarvoor moeten we verstaan dat in die tijd het publieke en sociale leven zich in de poort van de stad afspeelde. In de poort van een stad. Het was een verzamelplaats voor verschillende doeleinden. Daar werd raad gegeven aan de mensen. Daar werd handel gedreven. Daar werden overeenkomsten gesloten, broeders en zusters. Daar werd het nieuws besproken. Daar werd ook recht gesproken. En daar hadden de oudsten van de stad hadden daar zitting. En het is waarschijnlijk dat Lot op een gegeven ogenblik oudste in die stad is geworden. Lot nam deel aan het sociale leven. En als je Genesis 19 leest, dan ik sla even een paar stappen over. Op een gegeven ogenblik bezochten twee engelen Lot. Die waren door God gestuurd. En de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste, omsingelden het huis van Lot. En ze wilden, die engelen wilden ze verkrachten. Er staat geschreven van de jongste tot de oudste toe. En dat verbaasde Lot helemaal niet. En hij zei, spaar die engelen, maar hier heb je mijn twee maagdelijke dochters. Doe maar met hen wat je goed dunkt. Hoe diep ben je dan gezonken, broeders en zusters? En dat is het gevaar als wij de wereld toelaten en maar steeds dieper verzinken in de wereld, broeders en zusters. Maar God had op een gegeven ogenblik genoeg van de zonden van Sodom en Gomorra. En hij wilde beide steden volkomen vernietigen. Maar hij had een probleem. Daar woonde dus die rechtvaardige Lot. Die rechtvaardige Lot. En God wilde hem sparen. Abraham had intens gebeden voor Lot. Spaar hem, spaar hem. Heer, als er 40 rechtvaardigen zijn, wilt u dan die stad nog vernietigen? Als er 30, als er 20, als er 10 zijn, wilt u dan die stad nog vernietigen? God zei, als er 10 zijn, zal ik die stad niet vernietigen. Maar er waren er geen 10. Er waren geen 10 rechtvaardigen in Lot, in Sodom. God stuurde 2 engelen om hem, zijn gezin, zijn vrouw en 2 dochters, maar exclusief zijn ongelovige schoonzonen, om die uit Sodom weg te voeren. En Lot, die nodigde de engelen uit om bij hem te logeren, broeders en zusters. Maar de reactie van de engelen was, nee, Wij slapen liever buiten op de straat. We slapen liever buiten op straat. Terwijl een paar hoofdstukken daarvoor bezoeken drie mannen. Waren engelen, maar in de gedaante. Dat was de drie enige God in de gedaante van engelen. Die bezochten Abraham. En ze wilden heel graag bij Abraham blijven. Heel graag. Maar bij Lot zeiden ze nee. Wij slapen liever op de straat. We slapen liever buiten, niet in jouw huis. En Abraham onmiddellijk bereidde een uitvoerige, overvloedige maaltijd voor die drie mannen. En hij slachtte een kalf. Maar Lot, het enige wat Lot deed was, hij bakte een paar miserige koekjes. Broeders en zusters, ziet u het verschil tussen Abraham, die een diepe innerlijke gemeenschap in zijn leven onderhield met God, en Lot die dat niet deed? In de Bijbel staat geschreven, regelmatig bouwde Abraham gebedsaltaren. Maar van Lot wordt dat nooit gezegd. Nooit gezegd, broeders en zusters. Die engelen bij Abraham was het type van de drie enige God. Bij Lot, het leken engelen, maar later in het hoofdstuk blijkt dat ook zij God zijn. Dat ook zij God waren, broeders en zusters. En zij drongen aan bij Lot, kom, vlucht uit de stad. Neem je vrouw, neem je kinderen, vlucht uit de stad. En dat was het moment, staat in Genesis 19, dat de dageraad opging. De dageraad ging op. En de dageraad, broeders en zusters, in dit verband is het typebeeld van de opname van Gods kinderen. Maar de dageraad staat voor een nieuwe dag, nieuw leven, staat ook voor de wedergeboorte. En beiden, broeders en zusters, zijn zo belangrijk. U moet wedergeboren zijn. En als u niet wedergeboren bent, dan zult u straks de opname van Gods kinderen zult u missen. Broeders en zusters, de dageraad ging op. En dat was het moment dat de engelen aandrongen. Kom, vlucht uit de stad. Maar in het verhaal lees je dat Lot treuzelde, aarzelde. Hij aarzelde, broeders en zusters. En dit leert mij dat lauwe wereldse christenen, materiële christenen, niet gereed zullen zijn voor de opname van de gemeente. Ik wil met u 1 Thessalonicense 4 lezen. 1 Thessalonicense 4, vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, wij zijn kinderen Gods, wedergeboren kinderen Gods, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Dit is niet de wederkomst, dit is de opname van de bruid van Christus. Dan komt Christus zijn bruid ophalen, broeders en zusters. Lot aarzelde, hij treuzelde. Maar de engelen, die namen hem bij de hand en zijn vrouw en kinderen en voerde hem uit Sodom. En de tekst zegt dat God hem spaarde. Hem verschoonde in de oude vertaling. God had medelijden met Lot en wilde genadig zijn. Omdat Lot een rechtvaardige was. Hij was verslagen, maar hij was rechtvaardig. En God wilde Lot en zijn gezin naar het veilige gebergte brengen. Het veilige gebergte, naar een veilige schuilplaats. En die schuilplaats wijst op Golgotha, waar Jezus voor ons stierf. En op dit moment zien we dat er geen sprake is meer van engelen, maar dat de Heer, dat God zelf spreekt. En je ziet dat Lot reageert met Adonai. Lot herkende hem. Maar broeders en zusters, we lezen ook in Genesis 19, dat Lot weigerde. Lot weigerde en nam genoegen met een kleine verlossing. Hij wilde vluchten naar de stad Zoar. En Zoar, broeders en zusters, betekent onbeduidend, onbelangrijk. Onbeduidend, onbelangrijk. Lot was tevreden met een kleine verlossing in plaats met een volkomen vrijmaking, broeders en zusters. Leest u dit hoofdstuk ernstig thuis, broeders en zusters. Zoar was een van die 5 steden in de vlakte van Sodom en Gomorra. En Abraham had oorlog gevoerd tegen Zoar. En zie je nu hoe genadig God toch ondanks alles is over Lot? Hoe genadig hij is? Lot kreeg genade om naar Zoar te vluchten. Met andere woorden, God zei als het ware, Lot, wil jij genoegen nemen met de kleine verlossing? Oké, ga naar Zoar. Kleine verlossing, onbeduidend, onbelangrijk. En zodra Lot arriveerde in Zoar, toen viel het oordeel over Sodom en Gomorra. En het regende vuur en zwavel uit de hemel. En die steden werden volkomen vernietigd. Alle inwoners stierven. En broeders en zusters, terwijl zij nog zo door die engelen waren gewaarschuwd om niet om te kijken, deed de vrouw van Lot dat toch. En zij werd een zoutpilaar. Misschien werd ze geraakt door dat neerdalende zwavel, dat weten we niet. Maar ze werd een zoutpilaar. En dit leert ons dat zij niet vrij van het wereldse leven was. Zij had geen radicale keuze gemaakt toen ze vertrok. Ze had innerlijk nog steeds die band. Maar God verlangt van ons dat wij een radicale keuze maken en kiezen voor de kruisweg. Dat is een keuze, broeders en zusters. Maar we moeten nog steeds niet denken dat Lot zijn lesje had geleerd. Lot had nog steeds zijn lesje niet geleerd, want we lezen dat hij ging wonen in een spelonk. En een spelonk, broeders en zusters, in de Bijbel is de plaats waar de doden worden begraven en waar zondaren een schuilplaats zoeken. Een zondaren die zich niet willen bekeren. En koopt u zelf eens een keer een goede concordantie en zoekt dat op. Of zoekt u op internet. Het is de plaats waar de doden worden begraven. Lot, broeders en zusters, had moeten gaan wonen in de kloof van de steenrots. In de kloof van de steenrots, broeders en zusters. En dit is het beeld, het geestelijk beeld van schuilen bij de Heere God. Want die rots is Christus. En die kloof, die staat voor de wonden van Christus. Daarin mogen wij schuilen als wij het moeilijk hebben bij het maken van keuzes. En als je hem ervaart, dan wordt de keuze licht gemaakt, broeders en zusters. Als je ervaart wat hij voor je heeft gedaan. Broeders en zusters, er was een moment dat God Israël wilde verlaten. Ze hadden het gouden kalf, hadden ze aanbeden. Daarvoor was God voor hen uitgegaan. In die wolk- en vuurkolom. En nu wilde hij dat niet meer. Het oordeel viel. Omdat ze het gouden kalf aanbaden. En Mozes bad, Heer, wij kunnen niet optrekken zonder dat u met ons gaat. Zonder dat u met ons gaat. En God zei, ik zal een engel voor je aangezicht uitzenden. En die engel is het beeld van Jezus. En dat zegt God, want Abraham wilde graag God aanschouwen. Ik wil met u lezen wat God zegt. Exodus 33. Exodus 33. Vers 21. Ook zei de Heer, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. Ziet u dat, broeders en zusters? Hij wil dat wij schuilen in de kloof van de rots, schuilen in Jezus. Nog een tekst, broeders en zusters, hierover. Oh ja, Hooglied 2, vers 14. En dat wil ik met u lezen in verband met het feit dat we net uit Thessalonicenzen hebben gelezen. Dat Jezus komt om zijn bruid tot zich te nemen. En hier in Hooglied 2 lees je over dat verlangen van de bruidegom, van Christus naar zijn bruid, naar ons. En hij zegt hier, laten we beginnen te lezen vanaf vers 13. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin. Kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots. In de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Jezus wil uw hart zien. Wat daar werkelijk leeft, broeders en zusters. Wat er werkelijk in uw hart leeft. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Dat is het verlangen van de bruidegom naar zijn bruid. En als God de Vader zegt tegen Jezus, kom, de bruid is gereed, haal haar. Dan zal hij afdalen en hij zal komen om zijn bruid tot zich te nemen, broeders en zusters. En dat kan op ieder moment kan dat gebeuren. Broeders en zusters, laten wij dat moment toch niet missen. Het kan elk moment gebeuren dat de opname daar is. Laten we dat moment niet missen. Als God de Vader zegt, je bruid is klaar, dan komt Jezus. Dan komt Jezus. Maar zijn wij klaar? Zijn wij klaar? De Bijbel waarschuwt dat er christenen zijn die gered worden als door vuur. 1 Korinthe 3, als door vuur. En dat is de tragiek van het verhaal van Lot. Dat is de tragiek van het verhaal van Lot, broeders en zusters. Te nauwernood gered, terwijl rondom je het vuur van Gods oordeel valt, broeders en zusters. En daarom staat de kern van deze prediking eigenlijk in 1 Johannes 2. Dat wil ik als laatste met u lezen. 1 Johannes 2. Vanaf vers 15. Heb de wereld niet lief. Ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Waarom werd Lot gespaard? Ik denk met name door de voorspraak van Abraham, die voor hem bad. Abraham bad voor Lot, broeders en zusters. En Abraham kon in tegenstelling tot Lot zijn geloofswandel op een goede manier beëindigen. Omdat hij niet alleen geloofde, maar God wilde gehoorzamen en de prijs wilde betalen en een vreemdeling op aarde was, broeders en zusters. En Abraham was bereid om aan God het allerliefste te geven. Dat was in casu was dat zijn zoon. Maar wat is het allerliefste in uw leven? Is dat uw standpunt waar u al jarenlang aan vasthoudt? Vult u zelf maar in wat de band is. Maar Abraham was bereid om het allerliefste prijs te geven. En ik denk dat hij daarom die geloofswandel met vreugde en met succes kon volbrengen, broeders en zusters. Hij was ook een man, gewoon mens. Dat leeft door vallen en opstaan, broeders en zusters. Vallen en opstaan. Hij was ook een mens met fouten en gebreken. Maar de Bijbel zegt, hij was een vriend van God. En hij was de vader van alle gelovigen. Broeders en zusters, laten wij tot hem komen met een eerlijk hart. En Gods woord zegt, een gebroken en een verslagen hart zal God niet verachten. En vlucht u naar dat veilige gebergte, naar die kloof van de steenrots, broeders en zusters. Als u zich voelt aangesproken, ga naar Golgotha en schuilt u in die wonden van Christus. En laat zijn liefde uw hart vullen en ga uitzien naar die dageraad. Die opname die voor de deur staat, broeders en zusters. Dit is de prediking. Ik wil graag met u zingen, al mijn zonden, al mijn zorgen. Dit is een moment.